Documentaire maker Koen Verbraak. Morgen is columnist en schrijver Martin Bril alweer 5 jaar dood. En de VARA herdenkt dat vanavond op Nederland 2 met jouw film Martin Bril Enfer.
Enfer, dat staat ook op zijn grafsteen, hè? Is dat de reden van de titel?
Ik had de titel al bedacht voordat ik dat graf had gezien. Maar het dekt de lading, want het was een woordje wat Bril veel gebruikt in zijn columns. Vaak ook om er lucht in te blazen, zoals in een film verteld wordt. Dan was de column niet op lengte. En dan zei hij tegen de eindredacteur: zet daar dan maar enfin en daar nog tja. En dan, maar enfin was dus wel een woord dat bij hem hoorde.
Het is weer een beetje ingeraakt door hem eigenlijk.
Ja, min of meer.
Ja. Je hebt een documentaire gemaakt. Daar heb je veel mensen voor gesproken. Die zijn ook allemaal te zien. Vrienden en bekenden van hem. Mensen als Matthijs van Nieuwkerk, Bart Chabot, Ronald Gippard, Henk Spaan. De hoofdredacteur van het Parool, Barbara van Beukering. Schrijver Anna Enquist. Pieter Broertjes, niet te vergeten. Oud hoofdredacteur van de Volkskrant. En er komen, als je dat allemaal zo bekijkt, dan komen er wel aardig wat zaken bovendrijven. Want het blijft toch een beetje een mysterieuze man. Maar een aantal zaken gaan we even behandelen. Bijvoorbeeld zijn schrijverschap.
Eenvoudig, stond geen raar woord in, stond eigenlijk ook geen vreemde zin in. En toch had ik je die zinnen nog nooit gelezen.
Hij is eigenlijk een soort proza-zanger.
Hij heeft ons opnieuw leren kijken.
Mijn specialiteit is beschrijven wat ik zie en niet duiden wat ik zie.
Ja, de oppervlakte is diep genoeg, zegt hij ergens. Dat is wel een mooie. Jij zegt, ik las zijn columns, ik was geen fan, maar ik las ze graag. Ook vanwege die eenvoud?
Wat echt zo was, dat Bril de plekken waar je zelf vaak kwam kon beschrijven op een manier waardoor ze nieuw voor je werden. En waardoor je de volgende keer als je er kwam andere dingen zag. Dat is knap. Dat kon hij echt.
Ja, noem eens een plek waar je dat bij had.
Ja, dat is lastig.
De rotondes misschien, waar die...
Maar hij kon ook een ophaalbrug. Ik herinner me dat ik een keer een column heb gelezen over een ophaalbrug die ik kende. Mm-hmm. En toen reed ik er daarna langs en dacht ik, dat ziet er inderdaad zo uit zoals hij het beschrijft. Dat had ik nog nooit gezien.
Nee. Wat ik niet wist van Bril, en nu dankzij jouw film wel, is dat hij behoorlijk zakelijk is ingesteld. Hè?
Move the product, hè?
Dat move was the product heeft hij het over.
Een uitdrukking die hij vaak hanteerde. En dat betekende dus, maak je stukken te gelden. En je kunt de column vaak een kwartslag draaien, heb je weer een nieuwe column uit hetzelfde materiaal. Die kun je ook nog weer eens voorlezen. Die kun je ook voordragen voor de wereld daardoor. Ja. Dat is ook weer geld. Dus dat was op een hele goede manier je eigen winkeltje laten...
Laten rollen. Ja, en zorgen dat er geld binnenkomt. Ja. En soms geen geld, maar goederen. Hij hield bijvoorbeeld bijzonder veel van gratis eten.
Restaurants bijvoorbeeld, die hadden een hoop dat hij daar een column over kon hij daar gratis eten.
Een van de dingen die hij regelmatig deed, dan zocht hij een goed restaurant dat dan om 5 uur nog niet open was. Dan zat personeel te eten. En dan tikte hij op de ruiten en zei hij: hallo, ik ben Martin Bril van de Volkskrant. Dat is Bart Chabot, die kennen jullie ook. Dat is Gippard. Kunnen wij niet met het personeel een hapje mee eten?
Beetje een geldwolf, of nu?
In elk geval was geld belangrijk voor hem. Maar hij kwam ook uit hij was een zoon van een zakenman, van een handelsreiziger, zoals hij zelf zei. Zijn vader werkte bij Unilever. En dat had hij wel van zijn vader. Ja, gewoon proberen ergens. Aan de andere kant moet je het ook weer niet overschatten. Want hij maakt zichzelf ook wel groter voor de mensen om hem heen. Dat bleek bijvoorbeeld toen hij ziek werd en anderen zijn column overnamen. Die dachten, nou gaat het ook voor ons gebeuren, het grote schip. En dan hoorden ze, je krijgt hetzelfde als wat Martin krijgt. En dan keken ze echt op hun neus. Want het was veel minder spectaculair dan hij het altijd deed voorkomen.
Dan wil ik natuurlijk weten hoeveel dan.
Dat weet ik niet precies, maar je praat over een paar honderd euro per column. Ja. Dat is niet heel veel geld als je Martin Bril heet.
Hij was gewoon een beetje ritselaar, was het. Als ik hem zou kijken...
Dat is een soort discrepantie met de bohemien die hij ook wilde zijn. Hè? Dus het heeft natuurlijk iets heel moois als je in schitterende pakken loopt en in een dure auto rijdt, maar die blijken van grote gesponsord te zijn. Dan wordt dat ook iets minder chic.
Want dat zag ik wel in je documentaire. Toen dacht ik, verrek. De Volvo, ik herinner me dat... twee keer in de week kwam het woord Volvo.
Ja, die kwam vaak voorbij Tuff in zijn columns.
En nu blijkt...
Een gele kanariegele Volvo.
Klopt, ja. Nou ja, en inderdaad, dat kwam dan voorbij. Hij rijdt als een zonnetje, hij laat me nooit in de steek. Dat soort zinnetjes. Nou ja.
En dan had hij die deal gratis.
Hij had ook een boekje voor de Volvo-dealer in Amsterdam geschreven. Maar de deal was dat hij dan daarvoor in een Volvo kon rijden.
Arend, jouw Boekenstein, was je een liefhebber?
Nou, ik moet je zeggen... Kijk, laat ik het genuanceerd proberen te zijn. Ik vind dat het heel knap is inderdaad, wat hij zelf nu net ook zei. Want ik ben geen duider, maar ik beschrijf hoe de alledaagse werkelijkheid is. Dat is natuurlijk knap. Probeer maar eens over alleen maar observerend te schrijven. Dat kon hij heel goed. Ik denk eigenlijk alleen dat er ook iets tragisch in schuilt. Want hij had wel degelijk ook mogelijkheden om veel meer dan dat te doen. Dat boekje over Napoleon, dat hij betrekkelijk snel tussendoor heeft geschreven, waarbij we heel veel over Napoleon hebben gelezen, is echt prachtig. Is echt een prachtig boekje. En ik denk dus dat er moet volgens mij ook iets bij hem geweest zijn dat hij. En dat is ook volgens mij het probleem van stukjeschrijvers. Dat je geniet van je roem, je geniet van je aandacht, je kan dat goed. Maar je wil ook iets hebben dat duurzaam blijft. En dat wordt een boek moet dat zijn. Hè?
En hij was buitengewoon rusteloos. Dat is iets wat sterk in je film naar voren komt, Koen. Dit zeggen een paar van zijn vrienden.
Iemand die wordt voortgejaagd door onrust.
Hij werd snel onrustig.
Mateloze onrust.
Dat was het neurot, hè?
Hij was dan hier, maar als hij eenmaal hier was, was hij al bezig met eigenlijk moet hij daar zijn.
En hij kon niet reflecteren en tevreden zijn.
Toen wij on the road waren met z'n drieën, in ieder geval heb ik hem toen een paar keer meegemaakt, dat ik dacht, nu is hij echt even, heel even misschien, maar toch gelukkig.
Bartje Bot, over het zeldzame moment dat Bril geluk kende. Maar dat kwam bijna nauwelijks voor, kennelijk.
Nou, dan was hij gewoon met twee andere mannen op stap. Dat was een soort jongensgeluk ook, hè? Dus,
met Ronald Gippert, met Bartje Bot, was hij dan op stap? Trad hij op in theaters?
Ja, zeker.
En waar kwam die onrust dan vandaan?
Ja, dat is moeilijk te beantwoorden. Hij heeft zelf bijvoorbeeld aangegeven dat het iets met zijn jeugd te maken had. Zijn vader was, zei ik al, werkte bij Unilever. Ze zijn vaak verhuisd als kind. En hij zei, elke keer als ik net weer iets opgebouwd had aan vrienden, aan een vriendenkring, moest ik weer weg.
Want dat wordt niet duidelijk in je film, waar die onrust dan vandaan komt.
Nee, maar dat is ook een natte vingerwerk, hoor, hoe dat in elkaar zit.
Schrijver en recensent Atte Jongstra, die ook voorkomt in je film, die heeft het over zijn verslaving aan drank, een vrouw en drugs. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk naar hem en ik zie die onrust en het doet me heel in de verte een beetje denken aan Herman Brood. En het is wel een beetje dat junkie gedrag. Klinkt niet aardig, maar dat onrustige. Dat
er zat natuurlijk ook iets destructiefs in. Dat is zo. Alleen Bril heeft natuurlijk tot zijn 35ste, zei hij zelf altijd, heb ik mijn leven vergooid. En daarna kwam die column eerst in het Parool. Hij ging het proces tegen de hakkelaar beschrijven. Mm. Dat deed hij heel knap. Door naar details te kijken. De zoom in de broek van de hakkelaar en de ringen die hij droeg.
Laten we even luisteren naar Henk Spaan, want die zit ook in je film. En die leest een gedeelte daarvan voor. Okay.
Teven heeft een reusachtig rood gezicht dat problemen in de stoelgang doet vermoeden. Hij kan ieder moment ontploffen. Hij heeft de blik van een man die maar moeilijk tegen zijn verlies kan. Argwaan en arrogantie strijden om voorrang. En hij heeft talent voor verbittering en een maagzweer.
Die arme Teven, zou ik bijna zeggen. Maar dit is dus de start van Bril, de columnist. Ja. Zoals we hem echt hebben leren kennen. Een fanatiek columnist, zo blijkt. Want hij ging door tot zijn dood.
Vijf dagen voor zijn dood moest die column er komen. Ik heb ook tegen hem gezegd, stop er toch mee, man.
Ja, hij zei, als ik ermee stop, dan ben ik dood.
Gippert, die laatste columns waren niet meer zo goed, hè?
Je moet je voorstellen, hij heeft toch 8 keer op de voorpagina gestaan. Dat wilde hij zo graag. Dat had Broertjes hem ooit beloofd. En hij is er dus ook op verschenen. Maar toen was hij al terminaal ziek. En dan, dat was bijna onmogelijk voor hem om nog iets van kwaliteit te produceren. Als je bedenkt dat hij zo ziek was, is het eigenlijk nog knap wat hij voor elkaar heeft gekregen.
Maar je had het over die onrust, hè? Je zegt, tot zijn 35ste heeft hij eigenlijk zijn leven vergooid.
Klopt, ja. Aan drank, drugs, vrouwen, niet gedisciplineerd zijn. En daarna kwam die column in het Parool. Ja. En toen kwam een structuur in. En dat is wel het verschil met Herman Brood. Want dat destructieve zat erin. Maar op een gegeven moment zag hij ook, dit kan ik heel goed. Hiermee kan ik mijn gezin onderhouden. Hiermee kan ik iemand worden. En toen heeft hij ook echt tot het einde keihard doorgewerkt. Want Bril heeft hard gewerkt. En dat is misschien wel het verschil met Brood. Die op een gegeven moment ook dacht van, ik geloof het allemaal wel. Dus hij heeft heel gedisciplineerd gewerkt. Ja, maar dat kwam door dat werk.
Brood, die vond zichzelf ook een junk. Die droeg dat uit. En dat was Martin Bril natuurlijk in de verse verte.
Bril is ook in afkikklinieken geweest. En heeft ook een aantal jaar niks gedronken. Maar vooral toen hij is gestorven aan kanker. Maar 8 jaar daarvoor had hij ook kanker gehad. En toen heeft hij 6 jaar niet gedronken. Maar omdat hij zo ongerust was over of het terug zou komen, zei zijn internist, weet u wat u doet? U drinkt af en toe zo'n half glaasje wijn. Ja, dat moet je niet zeggen tegen iemand die verslaafd is geweest. Dus binnen de kortste keren waren die halve glazen hele flessen. Ja. En toen dronk hij weer als vroeger.
Maar wat Arendt Jan Boekenstein net zegt, van dat boekje over Napoleon, dat was zo mooi. Had hij niet wat meer willen produceren? Romans willen schrijven?
Ik denk het wel, maar je moet je ook realiseren dat je kijkt naar iemand met een half afleven. Wanneer maak je een balans op bij mensen als ze 75, 80 zijn? De man heeft gewoon de kans niet gehad om nog dingen te maken. Dus je kan wel zeggen, Bert Wagendorp schreef ook in de Volkskrant, het was mislukt eigenlijk als dat schrijfschap denkt. Nee, maar de schrijfschap is te vroeg afgebroken. Dat is het probleem.
Bert Wagendorp schreef echt van, hij ging woedend dood. boos omdat hij niet ook, heeft
dat
voor.
Dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Als je 49 bent en je hebt de twee jonge dochters... en je hebt nog een carrière die nog lang niet afgelopen is... en je houdt van het leven, dan ben je woedend.
Ja, maar ook woedend omdat hij niet, omdat hij zijn leven verpest heeft tot zijn 35e.
Dan weet je wat je misschien zou kunnen zeggen? Van als je het nou internationaal vergelijkt. Ik ben altijd, als ik naar beroemde Britten of Amerikanen kijk... die weten dan elk jaar een fantastisch boek te schrijven en ook een column. Ik snap nooit hoe ze het doen, hè? Als hij nou niet dat afschuwelijke gezuip en gesnuif had gedaan... wat hem niets heeft gebracht, hè? Met zijn talenten. Had hij er dus 15 jaar bij gekregen, toch?
Ja, maar zo één op één werkt het niet. Want nee, dat geloof ik niet. Dat weet je niet.
Misschien heeft hij wel...
Maar dat wel geholpen.
Maar misschien heeft dat gesnuif en gezuip hem wel gemaakt... tot de columnist die hij werd. Dat
ja,
kan
dat
ook.
Is een beetje, dat vind ik een beetje een Nederlands gedacht. Ik
het interessante is natuurlijk dat hij...
brengt ons niks.
Door zijn verleden had hij natuurlijk ook iets van de zelfkant in zich... maar hij had ook iets van chic. Hij combineerde de outlaw en de grachtengordel. En dat maakte hem heel aantrekkelijk voor mensen.
Ja, de halve grachtengordel is ook aan de drank. Dus
hij liep er ook chic bij altijd. Hè? Altijd in de beste pakken, de mooiste schoenen aan.
Zeker. Ja. Daar werd niet op bezuinigd. Nee.
En daar schreef hij ook over? Om zo nu dan wat gratis kleding te krijgen? Of ging
nou,
niet
ik hoorde wel van mensen dat bijna alles wat hij noemt aan producten en kleding... als hij dat noemt in zijn column, dan is daar wat iets gebeurt? Geschoven, zou ik maar zeggen.
Het gaat in je documentaire amper over de vrouwen die hij heeft gehad. Eigenlijk niet. Is dat om zo'n vrouw te sparen?
Nee hoor, dat vond ik eigenlijk helemaal niet nodig. Maar dat is voor de goede verstaander. Ik bedoel, daarin is hij niet heel uniek, zou ik maar zeggen. Dat komt wel meer voor.
Ja.
Wat ik een bijzonder moment vond in de film... was toen Bart Chabot beschreef hoe hij eigenlijk zijn laatste dagen van zijn leven doorbracht. En dat, ja, Bart viel enigszins stil. En jij zei, ja, was dat te zien? En, ja, je ziet wat, zeg je tegen hem. En Chabot die zegt, daar moeten we het maar niet meer over hebben. Dat was buitengewoon heftig. Heeft hij nog verteld aan je wat hij zag?
Nee, maar het gekke is, door het niet te beschrijven... maar wel te zien in zijn emotie... zie je toch een beetje wat hij zag. Hij zegt, dacht natuurlijk aan... want Bril was aan het einde uitgemergeld. En helemaal uitgehold door die kanker. Er is niets van hem overgelaten door die ziekte. En dat moet hij gezien hebben, ja.
Hoe zou jij hem willen typeren?
Nou, wel als iemand die het... Ik vond het echt iemand die het verdiende dat er een film over hem kwam. Nog los van dat ik hem maakte. Maar ik vond gewoon, het is een verhaal om te vertellen. En een bijzondere man.
Ik ga, als ik thuis kom, meteen even... de film heb ik al gezien. Ik ga meteen wat weer
vanavond
van zijn werk herlezen.
Nederland 2.
Dat sowieso, dat wou ik ook zeggen. Eerst wat boekjes van hem bestellen en daarna de film zien. Vanavond Nederland 2, 10:30. Koen Verbraak.